Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om zo vanmorgen weer samen te mogen zijn. Op wel een bijzondere dag, de Pinksterdag. Ook heel bijzonder dat die dit jaar ook samenvalt ook met het Pinksteren, zoals ook het Joodse volk dat viert, het wekenfeest. En ik wil u daarom ook graag meenemen naar Handelingen 2. Waar we de geschiedenis vinden over de uitstorting van de Heilige Geest. Handelingen 2. Eigenlijk wil ik vanmorgen twee belangrijke onderwerpen met u behandelen. In de eerste plaats de uitstorting van de Heilige Geest. Zowel in historisch als ook in profetisch perspectief. En vervolgens willen we ook nog kort ook stilstaan bij de persoon en het werk van de Heilige Geest. Dus ik hoop dat u uw lunchpakket hebt meegenomen, dan kunnen we vanmiddag gewoon doorgaan. Hè? Ja. Nou, ik zal maar proberen om aan mijn tijd te houden. Handelingen 2. Er wordt gegniffeld, nou dat zegt voldoende denk ik. Handelingen 2, en dan willen we lezen, laten we dan lezen tot en met vers 36. En toen de dag van het Pinksterfeest, ik lees je trouwens voor uit de Herziende Statenvertaling. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonden er Joden in Jeruzalem, godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en verwonderden zich en zij zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet allen Galileërs die daar spreken? En hoe kunnen wij hen dan horen, en ieder in onze eigen taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten en zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië, dat bij Cyrene ligt, als ook de nu hier verblijvende Romeinen, zowel Joden als proselieten, Cretensen en Arabieren, wij horen hen in onze taal over de grote werken van God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit toch zeggen? De andere zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen, Joodse mannen, en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laten mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees en uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwal. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen zal zalig worden. Israëlische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarener, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. Want David zegt over hem, ik zag de Heere altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich. Ja, ook zal mijn vlees rusten in hoop. Want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Mannen en broeders, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij tegen u te zeggen dat hij en gestorven en begraven is en dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het zijn vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten, daarom voorzag hij dit en zei hij over de opstanding van Christus dat zijn ziel niet verlaten is in het graf en dat zijn vlees geen ontbinding heeft gezien. Deze Jezus heeft God te doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. David is immers niet opgevaren naar de hemelen, maar hij zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem en hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. Tot zover, broeders en zusters, dit schriftgedeelte. Nou, het was grappig dat, ik meen het was vorige week, dat de 12 plus die had een quiz. En een van de vragen van die quiz was, hoeveel dagen liggen er nu tussen Pasen en Pinksteren? En nou, uiteindelijk kwam het goede antwoord, 50 dagen. Het grappige is, als je eigenlijk heel zorgvuldig vers 1 leest, dan zie je dat eigenlijk ook terugkomen. Hè? Ik weet niet of u de herziene statenvertaling heeft, maar als je daar leest, en toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. Het is mooi, hè, in de herziene statenvertaling, dat ze datgene wat cursief wordt afgedrukt, niet in de grondtekst staat. Dus letterlijk staat er eigenlijk, toen de dag van Pinkster werd vervuld, tot volheid kwam, voltooid was. En dat woord Pinkster is eigenlijk een verbastering van het Griekse woord Pentecoste. En dat betekent de 50ste. Het is letterlijk toen de 50ste, ja, vervuld werd. Toen de 50ste dag, hè, aanbrak. Toen de tijd, hè, zijn volheid, aanbrak. Dat was de dag, hè, waarop dus zij bijeen waren en dus die geweldige gebeurtenis van die uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. In het Hebreeuws is het het woord Shavuot, hè, zoals we dat kennen. Bijvoorbeeld in Exodus 34 vers 22, waar het vertaald wordt met het wekenfeest. Want inderdaad, hè, het zijn 7 weken, hè, die dus daar liggen tussen Pasen en Pinksteren. En dan is Pinksterdag eigenlijk de eerste dag, hè, die volgt na dus die 7 weken. De 50ste dag. En we zullen dat ook nog wel zometeen ook wel weer wat vaker ook bij stilstaan. Namelijk dat, dat getal 7 is natuurlijk in de Bijbel het getal van de volheid. Hè. En zo heeft ook de uitstorting van de Heilige Geest ook alles te maken met, ja, de volheid, hè, van dat heilswerk van God, hè, dat zijn voltooiing vindt bij de uitstorting van de Heilige Geest. Want nu, het is u bekend, hè, dat de Bijbel ook spreekt, in Leviticus 23, over zeven, dan kom je weer het getal zeven tegen, het getal van de volheid, over de zeven feesten die God aan Israël heeft gegeven. Letterlijk zijn het eigenlijk, zoals de Statenvertaling het zo mooi vertaalt, de hoogtijden des Heren. Het Hebreeuws de Moadim. En dat wil eigenlijk zoveel zeggen, de ontmoetingen die de Heere zelf heeft gearrangeerd met zijn volk Israël. De momenten waarop de Heere zijn volk wil ontmoeten en gemeenschap zoekt en wil hebben met zijn volk. Mooi hè, dat natuurlijk daar die data ook, die momenten door de Heere zijn bepaald. Hij is de gastheer. Hij is degene die de uitnodiging doet. En dat is natuurlijk ook voor ons ook mooi, hè, als we ook vanmorgen zo samen zijn. Dat we uiteindelijk ook mogen weten dat het de Heere zelf is die verlangt naar de gemeenschap met zijn kinderen. Die vanuit zijn woord tot onze harten wil spreken. En zo mag het ook een samenkomst zijn. En dat hopen en bidden we natuurlijk boven alles ook. Tot eer en verheerlijking van zijn naam. Maar nu die feesten, waar dus ook dat Pinksterfeest eigenlijk een onderdeel van vormde. Dat waren in feite oogstfeesten. En als je daar ook even op doordenkt, dan is het natuurlijk ook wel een bijzonder moment waarop dan die ontmoeting tussen de Heere en zijn volk plaatsvindt. Op het moment dat daar die oogst aanwezig was. En in feite daarmee ook de Heere tot uitdrukking brengt dat hij de gever is van het leven. Die oogst was niet zomaar het werk, de krachtsinspanning van de Israëlieten. Maar het was uiteindelijk de Heere die zegen van dat land aan dat volk gaf. Hij was de gever van het leven en hij is natuurlijk ook de onderhouder van het leven. We hebben er wel eens vaker bij stilgestaan. Het grote verschil tussen Egypte en Israël, het land Kanaan, is dat Egypte had de Nijl of heeft de Nijl, is door middel van kunstmatige bevloeiingen kan dat land tot leven gebracht worden, eigenlijk door menselijke krachtsinspanningen. Maar het bijzondere is dat de Heere zijn volk een land heeft gegeven dat volkomen afhankelijk was van de regen des hemels. Ja. Mozes zegt het ook zo mooi in Deuteronomium 11 vers 11. Het land waar u naartoe trekt om het in bezit te nemen, is een land met bergen en dalen. Het drinkt water door de regen uit de hemel. De Heere die zijn volk heel bewust in een afhankelijkheidspositie van zichzelf heeft gebracht. En we weten inderdaad dat als het volk de Heere gehoorzaamde, dat zij er ook op mochten rekenen. Dat die regen uit de hemel neerdaalde. Maar we weten ook dat in periodes van ongehoorzaamheid de regen uitbleef. Dat is een belangrijk signaal voor het volk dat er iets mis was. Dat ze iets in hun leven en in hun samenleving op orde moesten brengen. En vaak had dat dan ook te maken met het nalopen van andere goden. De Heere die dat volk wilde zegenen. Door inderdaad dat land te laten drinken. Met dat water uit de hemel. En het is ook opmerkelijk als je ook leest in Deuteronomium 8, de verschillende vruchten van dat land, dat je ook weer opnieuw op dat getal 7 uitkomt, dat getal van de volheid. Tarwe, gerst, wijnstokken, vijgenbomen, granaatappels, olierijke olijfbomen, dat geeft ook al iets aan van volheid, olierijke, de enorme zegen die de Heere ook in die olie, gij vult mijn beker, mijn beker vloeit over, zegt David in Psalm 23. Olierijke olijfbomen en honing. Nou, als je de details daar eens over wil weten, moet je maar eens met Maria spreken, zij is imker. Als er gesproken wordt over honing, dan betekent dat dat volgens mij dat er ook sprake is van een hele rijke vegetatie. Dus dat alles spreekt van de volheid waarmee de Heere zijn volk wilde zegenen. Hij is de bron van het leven. Hij is ook de eigenaar van het leven. Hij is de gever van het leven. En hij is de onderhouder van het leven. En dat komt ook mede tot uitdrukking in het feit dat dan ook de eerstelingen van de eerste vruchten van het land, kun je lezen in Exodus 13 vers 19, dat moesten gebracht worden in het huis van de Heere, uw God, staat er. Want de Heere is de eigenaar. Hij is de gever van het leven, hij is de eigenaar ook van dat leven. En het land waar dat volk mocht leven, was natuurlijk in feite ook het land waarvan de Heere eigenaar was. En die zegen die zij van de Heere mochten ontvangen, die mochten zij dan ook weer aan hem teruggeven, de eerstelingen. En het is natuurlijk prachtig als je dat verder uitgewerkt vindt, eigenlijk heel krachtig samengevat, verwoord vindt in Romeinen 11 vers 36, die laatste verse van die drie hoofdstukken die over Israël gaan, Romeinen 9, 10 en 11, waar Paulus dan uiteindelijk dan het samenvat met de woorden: want uit hem, door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Nou, dat is de les die Israël moest leren. Het was uit hem, het was door hem en het was vervolgens ook weer tot hem. Het was tot zijn eer, het was tot verheerlijking van zijn naam. En dat is natuurlijk ook zonder meer één op één toepasbaar op ons persoonlijk geestelijk leven. Dat alles wat we van de Heere ontvangen aan genade en aan zegeningen, dat we daarmee ook weer mee tot de Heere mogen terugkeren. Hem daarvoor mogen danken en hem ook met de toerusting, in dit geval ook van de Heilige Geest, daarin hem ook mogen dienen. Trouwens, als we het hebben over de eersteling, en als we het hebben over het oogstfeesten, dan is het natuurlijk ook wel mooi dat je te bedenken dat in 1 Korinthe 15, waar het gaat over de opstanding van de doden die in Christus gestorven zijn, dat Paulus daar eigenlijk ook weer datzelfde beeld gebruikt. Hij spreekt daar over de eersteling. En dat woord dat hij daar gebruikt is eigenlijk ook verwant met de oogst, de eersteling. En de eersteling, is Christus. En dan is het zo mooi dat we dan ook zien dat Paulus ook laat zien dat, dat die eersteling ook degene is die uiteindelijk ook de basis is voor die hele oogst. Als er een eersteling is, dan volgt daar ook de volle oogst. En Paulus had daarin ook zien dan in Korinthe 15 vers 44... met betrekking tot dat aardse lichaam, dat gestorven lichaam, dat daar gezaaid wordt. Hij zegt, een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dat is een geweldige waarheid. Het is vandaag aan de dag heel gebruikelijk dat mensen worden gecremeerd. Maar dat is niet in overeenstemming met de schrift. Je zaait een lichaam met de wetenschap dat er een dag zal komen waarop dat lichaam weer tot leven gebracht zal worden. Een geweldige oogstfeest dat zal zijn in Korinthe 15. Om nu op die 50ste dag werden dan twee broden van de tarweoogst voor het aangezicht van de Heere bewogen. En het is op die dag dat de uitstorting van de Heilige Geest plaatsvond. Wat mij eerlijk gezegd vanmorgen pas nog weer eens opviel toen ik zo dit gedeelte las, is dat je tot vier keer toe het woord vervullen tegenkomt. Ik weet niet of het u is opgevallen bij het lezen, maar in vers 1, toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, het kwam tot volheid, die periode tussen Pasen en Pinksteren. Dan vervolgens lezen we het ook in vers 2. En toen plotseling kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. Ook weer het begrip vervulling. Zoals de priesters in de tempel, op een zeker moment toen daar de Shechina, de heerlijkheid des Heren, daar die tempel binnenkwam, toen was het niet langer meer mogelijk om daar nog aanwezig te zijn. Zo vervulde die heerlijkheid van de Heren dat huis. Eigenlijk zien we datzelfde beeld hier eigenlijk ook terugkomen. Zo zullen we straks ook gaan zien, het profetische element van deze geschiedenis, zal de Heren ook dat hele huis van Israël straks ook met zijn windvlaag, zijn ruach, zijn adem, zijn geest vervullen. We komen het ook nog tegen in vers 4, dat allen werden vervuld met de Heilige Geest. Het was niet enigszins dat zij iets van die geest ontvangen, nee, zij werden vervuld met de Heilige Geest. En om het dan nog maar helemaal compleet te maken, in vers 28, daar is de vierde keer dat we dat woord vervullen weer tegenkomen. Dat is eigenlijk een citaat uit Psalm 16, waar David zegt: u hebt mij de wegen ten leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. De NBG zegt voor uw aangezicht, en ook dat is misschien waar, maar ik geloof inderdaad dat het door uw aangezicht of bij uw aangezicht, zoals het in Psalm 16 staat, eigenlijk nog mooier beschreven. Het is de aangezicht van de Heere, die wij mogen kennen door de geest, die ons vervult ook met de blijdschap. Dat lieflijk aangezicht van de Heere in en door de Heere Jezus Christus. Dat ons met vreugde ook mag vervullen. Nou, het mag duidelijk zijn dat natuurlijk Handelingen 2, de beschrijving van deze geweldige gebeurtenis van die uitstorting van de Heilige Geest in de eerste plaats, natuurlijk een Joodse aangelegenheid was. Ik zeg niet uitsluitend, maar wel in de eerste plaats een Joodse aangelegenheid was, in overeenstemming dus met Leviticus 23, waar we dus een van de plaatsen waar we die zeven verschillende feesten ook opgezomd vinden en beschreven vinden. Dat Pinksterfeest, of dat Wekenfeest, behoorde evenals Pesach en ook het Loofhuttenfeest tot de drie opgangsfeesten. De feesten waarop eigenlijk het volk naar Jeruzalem, natuurlijk de tempel van Jeruzalem, optrok. En dat waren niet alleen maar de Joden die in Israël woonachtig waren of in Jeruzalem woonachtig waren, maar het waren de Joden vanuit heel de toenmalige wereld. Er wordt gesproken over Parthen, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, enzovoort, enzovoort. En zij allen kwamen op die Pinksterdag daar bijeen. Handelingen 20 kun je trouwens ook lezen, en ook over Paulus die op reis is door Azië en zijn best doet om op de Pinksterdag in Jeruzalem, nog voor de Pinksterdag in Jeruzalem, aan te komen. Want nu, en dat bepaalt ons natuurlijk ook bij het wonder van de talen, vers 4, en zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Ik heb best nog wel wat misverstand over deze tekst, want wat christenen die denken, als je spreekt in andere talen, dan weet je dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Men spreekt dan over de second blessing. Als dat pas zich aan jou in jouw leven zich heeft voltrokken, dat ook jij in andere talen kan spreken, dan mag je zeker ervan zijn dat je vervuld bent met Gods Geest. Ik denk niet dat dat de essentie is van deze tekst. Zij werden vervuld inderdaad met de Heilige Geest en begonnen in andere talen te spreken. Maar dat was natuurlijk heel, heel functioneel. Want in vers 6 lezen wij ook dat ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En in vers 11, zij horen ieder over de grote werken van God spreken. Ieder in hun eigen taal. Al die Joden die vanuit al die plaatsen en die al die taalgebieden daar bijeenkwamen, zij allen mochten horen in hun eigen taal over de grote werken van God. Heel bijzonder, hè? Vandaag aan de dag wordt er vooral gesproken over de grote werken van de mensen. Dat is grappig, ik had op Hemelvaartsdag, op onze ontmoetingsdag, hadden we nog een interview met verslaggever van het Reformatorisch Dagblad. En zoals jullie weten, is op die dag heb ik mijn directeurschap mogen overdragen. En toen vroeg die verslaggever, wat is nou eigenlijk het mooiste en het grootste wat u in die 33 jaar hebt bereikt? Wat is de trofee? Wat is het wapenfeit? Waarmee kun je nou laten zien dat je iets tot stand gebracht hebt? En ja, dan brengt zo'n vraag je in je verlegenheid. Want wat heb je eigenlijk gedaan in die 33 jaar? Ja, weet je hebt gezien wat God heeft gedaan. Ik stond erbij en ik keek ernaar. En zo is het. God is de werker. En op het moment dat wij dat werk gaan doen, op het moment dat wij dat werk van God sturing gaan geven, enzovoort, enzovoort, dan zullen we zien dat het faalt. Het is het werk van de Heer. En het gaat ook op de Pinksterdag, was het de prediking van de grote werken van God. Eigenlijk al die grote werken die samenkomen in dat ene grote werk, wat de Heer Jezus Christus tot stand gebracht heeft door zijn dood en opstanding. Waarin hij dat nieuwe leven heeft geschonken en waardoor hij ook de eersteling kon zijn van degene die ontslapen zijn. Maar nu laten we nog eens even gaan kijken naar vers 23 en 24. Israëlitische mannen, luister naar deze woorden. Jezus de Nazarene, een man die u van Gods wegen aangewezen is door krachten, wonderen en tekenen die God in uw midden door hem gedaan heeft, zoals u ook zelf weet. Het blijkt dat die wonderen en tekenen, die krachten die de Heer gedaan heeft, een enorme impact gehad moet hebben. Waar ook ver buiten de grenzen van Israël ook over werd gesproken, zoals u ook zelf weet. Wel zegt Petrus, deze Jezus, die overeenkomstig het vastgestelde raadsbesluit en de voorkennis van God overgegeven is, hebt u gevangen genomen en door de handen van onrechtvaardigen aan het kruis gespijkerd en gedood. Ik vind dat altijd zo heel mooi, zoals Petrus het hier verwoordt. Eigenlijk heel, heel gebalanceerd, heel goed in evenwicht. Het was inderdaad het volk dat door de handen van onrechtvaardigen, de Romeinen, Christus aan het kruis hebben gespijkerd en hebben gedood. Maar, zegt Petrus, er is ook die andere kant. Er was die voorkennis van God. Daar was dat vastgestelde raadsbesluit dat al dus moest geschieden. En dan vers 24, God heeft hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat hij daardoor vastgehouden zou worden. En dan gaat Petrus dat vervolgens verklaren vanuit de 16e psalm, de psalm van David. Hij zegt in vers 25, wat David zegt over hem, ik zag de Heer altijd voor mij, want hij is aan mijn rechterhand, opdat ik niet zou wankelen. Daarom is mijn hart verblijd en mijn tong verheugt zich, ja ook mijn vlees zal rusten in de hoop, want u zult mijn ziel in het graf niet verlaten en uw heilige niet overgeven om ontbinding te zien. U hebt mij wegen ten leven bekendgemaakt, u zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. En dat is dan het citaat uit Psalm 16. En dan het commentaar van Petrus. Mannenbroeders, zegt hij dan in vers 29, het is mij toegestaan over de aartsvader David vrij uit te zeggen dat hij en gestorven en begraven is. En dat zijn graf tot op deze dag bij ons is. Het was zichtbaar dat hij inderdaad gestorven en begraven is. Zijn graf was nog te bezoeken. En dan vers 30, aangezien hij een profeet was en wist dat God hem met een eed gezworen had, dat hij uit de vrucht van zijn lichaam, voor zover het vlees betrof, de Christus zou doen opstaan om hem op zijn troon te zetten. Daarom voorzag hij dit en hij zei, en zei hij dit over de opstanding van Christus. Eigenlijk hier een prachtig commentaar eigenlijk op Psalm 16. Hoe Petrus het hier eigenlijk al die schriftplaatsen, al die oud-testamentische schriftplaatsen, hij spreekt ook over Psalm 132, over Psalm 110, en al die plaatsen eigenlijk, die schriftplaatsen bijeenbrengt en daar vanuit getuigt dat Jezus de Christus is. En dat deze Jezus inderdaad is opgestaan uit de dood, om daarmee ook de belofte te vervullen die hij heeft gedaan aan David. En natuurlijk uiteindelijk aan heel het volk van Israël. Namelijk dat hij degene zou zijn die voor eeuwig op de troon van zijn vader David zitting zou nemen. Zoals natuurlijk ook is aangekondigd al bij zijn geboorte door de engel aan Maria. Hij zal groot zijn en de zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. Wel, en dan gaan we snel door naar dat profetische element. Dit zou je kunnen zeggen is de historische context. Maar in vers 36, daar zien we eigenlijk de profetische dimensies van deze geschiedenis. Want in vers 36, daar lezen wij, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd heeft. Petrus die zich hier richt op heel het volk. En het verlangen heeft dat uiteindelijk heel dat volk van Israël zeker weet dat God hem tot Heere en tot Christus gemaakt heeft. Welke Jezus? Wel, die Jezus die gij gekruisigd hebt. Denk aan de profeet Zacharia die getuigt over dat moment dat ze hem zullen zien wie zij doorstoken hebben. Dus feitelijk ook wat hier ook in dit vers ook ligt opgesloten. En dat heel dat volk tot bekering komt. Want ook als je kijkt naar vers 16 en 17 met betrekking tot die uitstorting van de Heilige Geest. En dan lezen wij dat Petrus zegt, want dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal in de laatste dagen, zegt God, zijn dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen. Je zou kunnen zeggen, ja, dat is al vervuld in Handelingen 2. Ja, ik denk het niet. Ook als je verder ook ziet over die geweldige natuurverschijnselen waar Petrus ook op wijst en natuurlijk daar ook Joël citeert, dat is niet vervuld op die Pinksterdag. De grote vervulling moet dus nog plaatsvinden, namelijk dat Gods geest op alle vlees zal vallen. Overigens, een klein detail in vers 16 staat ook niet, dit is de vervulling wat door de profeet Joël is gesproken. Maar hij zegt, dit is wat de profeet Joël heeft gesproken. Het is nog niet de vervulling. De uiteindelijke vervulling zal dus nog moeten plaatsvinden. En is het eigenlijk zo mooi dat als je dan gaat naar Daniël 9, dan zie je dat ook daar weer dat getal 7 weer terugkomt. Niet 7 maal 7, maar 70 maal 7. Ik citeer, en ik denk dat sommigen van u ook wel bekend zijn met die geweldige profetie van Daniël 9 over die 70 jaarweken. Dat Daniël dan die profetie ontvangt. 70 weken zijn er bepaald voor uw volk en uw heilige stad om de overtreding te beëindigen, de zonde te verzegelen, de ongerechtigheid te verzoenen en om een eeuwige gerechtigheid tot stand te brengen. Want nu dat alles zal straks vervuld worden. De 7 feesten die spreken over de geweldige heilsfeiten die God tot stand brengt. uiteindelijk zijn vervulling zal hebben in die 70 maal 7. Als die 70ste jaarweek zal aanbreken en dan ook al deze dingen in vervulling zullen gaan. En dan zal dan ook de Heilige Geest worden uitgestort. Zo kunnen we ook lezen in vers 17. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. Best interessant om, even een klein uitstapje, maar in nummer 11, daar lezen wij over een zekere Eldad en Medad, op wie de geest van God rustte. En dat wordt opgemerkt omdat zij dan gaan profeteren. En dan is het Joshua die tegen Mozes zegt, belet het hen dat zij profeteren. En het is zo mooi dat Mozes dan zegt, nummer 11 vers 16, och, of allen van het volk van de Heere profeten waren, dat de Heere zijn geest over hen gaf. En daar zie je eigenlijk het geweldige perspectief wat Mozes al voor ogen had, dat er een moment zou komen dat uiteindelijk dat volk tot geloof zou komen, de belangrijke voorwaarden. En ook vervolgens ook de Heere, dat zijn geest zou uitstorten op alle vlees, dat ze allen door de geest van God vervuld zouden worden. En die dag gaat aanbreken, dat kan ik u verzekeren. Want inderdaad, door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Dat is de fase waarin we nu zijn. Maar wat zal hun aanneming anders zijn, zegt Paulus. In Romeinen 11. Dan leven uit de doden. En dat zal een geweldig moment zijn, want oh ja, dan moet ik gaan oppassen. Anders ga ik echt over mijn tijd heen. Maar dan zal ook werkelijk dat water, des levens zal vanuit Jeruzalem gaan stromen. Die tempelbeek die vervolgens dat hele land ook tot leven zal brengen. Zelfs de dode zee zal tot leven komen. Er zullen weer vissen staan, kun je lezen in Ezechiël 37. Ja, 37. Ja. Of zeg ik het nou verkeerd? Nou moet ik even goed nadenken. 37 dacht ik, ja, door het doodsbeender. Nee, ik zeg het verkeerd. Ja, wel, 37, oké, nou goed. Een geweldig moment zal dat zijn. Hè, als inderdaad dat leven dan ook zal gaan terugkomen tot dat land. Ja, volgens mij is trouwens Ezechiël 47. Ja. Af en toe moet het even het kwartje vallen, ja. Want hoofdstuk 40 tot en met 48 gaat over de nieuwe tempel en alles wat dan ook vervolgens de Heere zal doen. Maar goed, nu nog ook een paar dingen voor ons persoonlijk geestelijk leven, voor zover we toch ook al niet in deze dingen natuurlijk prachtige geestelijke lessen hebben mogen ontdekken. Hoe zit het met ons als gelovigen? Nou, een van de kernteksten met betrekking tot de Heilige Geest vind ik zelf Efeze 1 vers 13, waar Paulus zegt, in hem, dat is in Christus, bent ook u nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid gehoord hebt, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. En daarin zien wij eigenlijk hoe God vandaag werkt in het hart, in het leven van een gelovige. Als je dat woord van de waarheid, een prachtige beschrijving eigenlijk van wat het evangelie feitelijk is. Hè? Het is een woord, niet van mensen, het is een woord van God zelf en het is een woord der waarheid. Het is de waarheid zelf. Christus is ook de weg, de waarheid en het leven. Maar als je dat woord gehoord hebt, dan word je ook geacht ook dat woord te geloven. Waarom zou ik niet geloven? Het is het woord van God, het is het woord der waarheid. En ik weet niet of, als we hier vanmorgen allemaal zijn, of je misschien zegt van ja, ik heb al zo vaak dat woord der waarheid gehoord. Maar de vraag is natuurlijk ook vanmorgen, heb je dat woord der waarheid ook geloofd? Heb je geloofd inderdaad wat de Heer Jezus Christus voor jou, voor u, heeft gedaan? Dat Hij het alles heeft volbracht op het kruishout van Golgotha. Dat je niet langer meer hoeft te zien op jezelf, maar dat je mag zien op Hem. Zoals de Israëlieten mochten zien, daar op die verhoogde slang. En daar vervolgens dan ook, dat gif, hè, van die slangen, hè, dat dodelijke gif eigenlijk uit hun lichaam verdween. Een geweldig, prachtig beeld in het Oude Testament dat natuurlijk vol is, hè, van Christus. Het zijn de schriften die van mij getuigen, zegt de Heer Jezus zelf. Als je dat weet dan, je bent ook eenvoudig tot geloof gekomen. En tot geloof gekomen wil eigenlijk gewoon zeggen, aanvaarden datgene wat God zegt, zonder enige prestatie van jouw zijde. Eenvoudig doen wat God van jou vraagt. Dat is het werk van God. Geloven in Hem, die het voor jou heeft volbracht. En dan staat er, hè, dat wie in Hem tot geloof komt, hè, in Hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Dat is prachtig, je bent verzegeld. En sommigen zijn nog wel eens bezorgd over wat er staat in Psalm 51, waar David bidt, hè, neem uw Heilige Geest niet van mij. Maar het is ook goed om ook die verschillende fasen in Gods heilshandelen ook te onderkennen. En ook te zien dat we vandaag aan de dag ons verzegeld mogen weten met de Heilige Geest der belofte. We kunnen de Geest inderdaad, hè, zoals Paulus ook zegt in 1 Thessalonicense, hè, we kunnen die Geest ook uitdoven, hè, of blussen, hè, dat werk van de Geest. Maar we zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Geweldige rijkdom die we ons mogen toe-eigenen, niet op grond van ons iets wat we zelf tot stand brengen, maar eigenlijk uitsluitend op grond van genade. En dan zegt Paulus, ja, spreekt hij hier over de Heilige Geest van de belofte. En wat is dan die belofte? Ja, een belofte ligt in de toekomst. En als je dan verder leest in de Efezebrief, dan verklaart de apostel het ook zelf. Hè? Als hij zegt in Efeze 4 vers 30, bedroeft de Heilige Geest van God niet door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. En dat is het mooie met Bijbelstudie, de Bijbel verklaart zichzelf. Het is vaak gewoon een kwestie van doorlezen en dan zie je wat er bedoeld wordt. De dag der verlossing. Ja, maar dan zeg je, maar we zijn toch al verlost? Ja, we zijn inderdaad verlost. Van die zonde en van die zondemacht komen we zo nog heel even kort over te spreken. Maar we zijn nog niet verlost van dat vernederd lichaam, hè, dat aardse lichaam. Maar vaak ook nog die zonde, het ons zo, ja, soms zo kan oprispen. En straks zullen we daar ook van verlost worden. En zullen we een nieuw lichaam krijgen, een lichaam dat, hè, gelijk is aan het verheerlijk lichaam van onze Heer Jezus Christus. En dat is ook wat Paulus trouwens ook zegt in Romeinen 8. Als de geest van hem die Jezus uit de doden opgewekt heeft, daar verwijst hij dus ook weer naar de geest, in u woont, zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijk lichamen levend maken door zijn geest die in u woont. Ook weer opnieuw zo'n bevestiging. We zijn verzegeld met de geest. We hebben de geest inwonend gekregen, de geest die in ons woont. En uiteindelijk zal ook die geest, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook ons sterfelijk lichaam levend maken door zijn geest. Verzegeld tot de dag van de verlossing. En we zien toch goed om er nog heel even bij te zeggen dat Paulus hier ook zegt in Efeze 4 vers 30, bedroef de Heilige Geest van God niet. En dat bepaalt ons eigenlijk bij de persoon van de Heilige Geest. Een persoon die je kunt bedroeven. En ik denk dat dat ook zo belangrijk is in ons leven met de Heer, dat we ons bewust zijn dat Gods Geest, hè, als een persoon in ons hart woont. We zijn een tempel geworden van de Heilige Geest die in ons woont. En dat als wij naar het vlees blijven leven, als wij leven naar de wijze waarop de wereld om ons heen ook, hè, zijn leven heeft ingericht, dan bedroeven we de Heilige Geest. En dan komen we eigenlijk niet tot het doel waarvoor God ons zijn geest geschonken heeft, namelijk de verheerlijking van Christus, want daar gaat het om. Het gaat altijd weer opnieuw, ook bij de werking van Gods geest, om de verheerlijking van Christus. En dat is ook wat Petrus ook zegt, hè, in vers 32 en 33, deze Jezus heeft God doen opstaan, waarvan wij alle getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort, wat u nu ziet en hoort. Het gaat hier, in feite, hè, is de uitstorting van de Heilige Geest het bewijs dat de Heer Jezus Christus is verheerlijkt. En vandaar ook dat we ook lezen in Johannes 16, hè, vers 14, dat de Heer Jezus ook zegt, hij zal mij verheerlijken. Hij zal het uit het mijne nemen en hij zal het u verkondigen. Even kort iets over hoe die werking dan van de Heilige Geest in ons leven zo plaatsvindt. Oh, ik las van de week Johannes 3 nog weer een keer. En als we denken aan Johannes 3, dan denken we altijd aan het 16e vers. Al zo lief heeft God de wereld gehad, hè, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Gisteren nog op de bank met mijn kleinzoon gelezen. Prachtige kerntekst. Gezegd, weet je, je mag hier ook je eigen naam invullen. Hè? Want al zo lief heeft God, hè? En vul dan je eigen naam in. In dit geval was het Aaron. Dat God zo lief Aaron heeft gehad, hè, dat hij zijn zoon gegeven heeft, opdat Aaron, hè, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Hè. Dat is prachtig. Maar daar blijft het natuurlijk niet bij, lieve vrienden. Het is mooi dat we inderdaad mogen weten dat God die toren van ons, hè, die eigenlijk op ons had moeten komen, heeft laten neerkomen op zijn zoon. Dat God niet langer, hè, meer toornig is. Dat ons niet een eeuwig oordeel van hem wacht. Maar het is zo mooi ook dat daar de Heer Jezus tot Nicodemus, met wie hij dan, die leraar van Israël, dat gesprek heeft, dan zegt, waaruit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. Want de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt. En waar hij heen gaat. En zo is het met een ieder die uit de geest geboren is. Ja, ik vond het heel mooi dat verhaal wat Bas vertelde. Even ter illustratie hoe de heren Bas en Lies, ja, het op het hart gegeven hebben om daar in waarde tot getuige te zijn. En ze hadden dat allemaal niet van tevoren bedacht. Maar het is op hun weg geplaatst. En nu is het ook mooi. Lijkt wel alsof iedereen trouwens van onze leeftijd, nou ja, weet je, dat stokje aan het overdragen is. Hè? Ik hoor het om me heen. Nogal veel gebeuren. Maar mooi. En dat je zegt, ja, en dat de Heere heeft dat zo geleid. De Heere heeft dat zo bijeengebracht. En ik denk dat ook het kenmerk is van Gods geest. Niet dat we in eigen kracht allerlei dingen tot stand brengen, maar dat we ervaren dat Gods geest ons leidt. En dat inderdaad is als een wind, je ziet hem niet, maar hij doet het wel. En hij waait door je leven heen en hij verfrist je leven. Maar hij geeft ook richting aan je leven. En de vraag is natuurlijk in hoeverre we daar ook voor openstaan. Geven wij ook de gelegenheid aan Gods geest om door dat woord, want woord en geest, hè, paren altijd aan elkaar, ook tot onze harten te spreken, leiding te geven. En dan kan het zo zijn dat er inderdaad een situaties in je leven komen waarvan je zegt, nou, dat had ik eigenlijk niet gewild of verwacht. Dat kan zomaar zijn. En wat geweldig is het dan dat je toch mag weten dat God alle dingen, hè, doet medewerken ten goede voor degenen die hem liefhebben, die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat Gods geest vaak ook door moeite, door verdriet, teleurstellingen, uiteindelijk toch een weg gaat in ons leven. Die we niet kunnen doorgronden, we kunnen die wind niet zien. Maar dat we wel mogen weten dat God daarmee uiteindelijk wel tot zijn doel komt. Hij die in u een goed werk is begonnen, zal dat toch ook voleindigen tot de dag van Christus Jezus. Gods geest wil zeggenschap hebben over ons leven. En kan dat? En dan moet ik denken aan die mooie preekserie van Bastin. Ik zou zeggen, als je ze niet allemaal gehoord hebt, moet je ze eens naluisteren. Ook op onze website, hè, Nieuwe Ogen. Want hoe kijken wij naar onszelf en hoe kijken wij naar ons leven? Hoe kijken wij, kijken wij werkelijk door de ogen van het woord. En dan vind ik het zo mooi dat Paulus zegt in Romeinen 8 vers 2, want de wet van de geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet van de zonde en van de dood. Kunnen wij dan leven, onder de leiding van die Heilige Geest? Zijn wij in staat om door Gods geest ook werkelijk, ja, Christus te verheerlijken? En dan zegt Paulus ja. Want inderdaad, die zonde en die dood, die is er nog in jouw leven. Maar er is tegelijkertijd ook een andere kracht. Het gaat hier om wetmatigheid, de wet van de geest. Het gaat hier om wetmatigheden. Het gaat hier, zoals wij dat kennen, de wet van de zwaartekracht. Nou, die wet van de zwaartekracht, die drukt je neer. Die oude mens, die zonde, die je eigenlijk elke keer weer opnieuw dat oude pad doet gaan van de natuurlijke mens. Maar Paulus zegt, maar de kracht, de wet van de geest des levens, heeft je in Christus Jezus vrijgemaakt. In Christus ben je vrijgemaakt van die wet der zonde en des doods. En dan vind ik het zo mooi dat vervolgens ook Paulus dan ook zegt in dat 12e vers, wel nu broeders, zusters, wij zijn aan het vlees niet verplicht om naar het vlees te leven. Wie van ons durft hem dat na te zeggen? Wat kunnen we soms al bezig zijn met dat vlees? Wat kunnen we soms bezig zijn met dat proberen te overwinnen van die oude mens? En dat Paulus hier heel duidelijk zegt, of eigenlijk de geest van God ons vanmorgen er ook wil verbalen. Je bent niet verplicht om naar het vlees te leven. God heeft jou nieuw gemaakt. Je bent een nieuwe schepping. Die oude mens is met Christus gekruisigd. En Paulus zegt, en toch leef ik, nog niet ik, maar Christus leeft in mij. Je bent niet verplicht om naar het vlees te leven. Er is de kracht van de geest des levens. Het is net als je in een lift stapt. Hè, en vervolgens dan op die knop drukt en je ziet vanzelf, je gaat omhoog. Hè. Die zwaartekracht wordt overwonnen. Nou, dat is wat God ons wil leren vanuit zijn woord. En hij wil ons dat ook doen beleven. De kracht van de geest. Want nu, daar sluiten we dan mee af. Vers 14 en 16 van Romeinen 8. Immers zoveel als ze door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. Want u hebt niet de geest van slavernij ontvangen, die opnieuw tot angst leidt. Maar u hebt de geest van aanneming tot kinderen ontvangen, door wie wij roepen, Abba, Vader. En die geest getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Als je in je christen zijn nog ervaart dat er iets is van een last, iets van een bepaalde krampachtigheid, die je als het ware met je meetorst, is het goed om daarmee nog weer eens naar de Heere te gaan. En hem eenvoudig te danken dat God ons zijn geest geschonken heeft. Dat God ons door zijn geest wil leiden en dat het niet een geest is van slavernij, waardoor we opnieuw vreesachtig zouden moeten zijn, angst zouden moeten hebben of wat dan ook. Maar dat we hebben de geest eenvoudig van het kindschap Gods. En dat het die geest is van God die met onze geest getuigt, je bent een kind van God. Geef je leven aan mij over. Kom zoals je bent en ik zal je maken zoals ik wil dat je zijn zult. En in feite heeft God dat werk al voltooid. In en door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, zijn wij een nieuwe schepping. En de Heer nu is geest, zegt Paulus, en waar de geest van de Heer is, daar is vrijheid. Ken je die vrijheid? Niet de vrijheid die de wereld bedoelt, hè? Leven maar op los. Maar de vrijheid van de geest. Te zijn wie je bent in Christus. En daar ook die ruimte van Gods geest te ervaren. Die rust te mogen hebben. die vrede in je hart. Dat God door zijn geest in jou en in uw en in mijn leven tot zijn doel komt. Tot eer en verheerlijking van zijn naam. Amen.